Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering staat opnieuw Marie-Antoinette centraal. In de vorige aflevering heb ik het onder andere gehad over het Europa van de 18e eeuw, de jeugd van Marie in Oostenrijk, de redenen waarom ze moest trouwen met de Franse kroonprins en wat voor type persoon die kroonprins was. Ik ben gestopt bij haar officiële huwelijk met Lodewijk Augustus. En vanaf dat punt zal ik in deze aflevering verder gaan. Ik zal het daarbij onder meer gaan hebben over haar eerste jaren in Frankrijk, haar positie als koningin en haar steeds verder afnemende populariteit en hoe je dat kunt verklaren. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. En dat is op 17 mei 1770 in Versailles. Nou, voor ik ga beginnen, even een kleine praktische mededeling. In de vorige aflevering zei ik dat ik dit onderwerp in 2 afleveringen wilde gaan doen. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, dat gaat niet lukken. Er is zoveel te zeggen over Marie-Antoinette dat het gewoon niet in 2 afleveringen past. En dus worden het er sowieso 3. Nou, in deze aflevering zal ik de periode tussen 1770 en het begin van de Franse Revolutie bespreken. En in de volgende zal ik dan de Franse Revolutie zelf bespreken. En dan zal ik natuurlijk vooral de focus leggen op de rol die Marie-Antoinette daarin speelde en de impact die de gebeurtenissen op haar hadden. Maar goed, daar zijn we voorlopig nog niet. Even terug naar het begin. Op 16 mei 1770 was Marie-Antoinette officieel getrouwd met Lodewijk Augustus. En tijdens de huwelijksnacht moest deze verbintenis geconsumeerd worden, zoals dat zo mooi werd genoemd. Maar zoals verteld in de vorige aflevering, gebeurde er helemaal niets. En dus werd Marie op 17 mei teleurgesteld wakker. En in zekere zin was dit een voorbode van wat haar de maanden en jaren daarna te wachten zou staan. Want je kunt niet anders eigenlijk dan zeggen dat ze het behoorlijk zwaar heeft gehad. En dat blijkt uit een aantal voorbeelden. Kijk, om te beginnen was het leven in Versailles gewoon heel anders dan ze gewend was in Wenen. En dat zat hem in een aantal dingen. Er was bijvoorbeeld in Versailles heel weinig ruimte voor privacy. De hele dagelijkse routine van de koninklijke familie, die was omhangen met rituelen, daarover straks meer, en bij elk ritueel waren mensen aanwezig. Nu was Marie natuurlijk heus wel gewend om veel bedienden en bijvoorbeeld edellieden om zich heen te hebben, maar ten eerste waren er in Wenen gewoon veel meer privacymomenten geweest en daarnaast waren er veel minder regeltjes waar iedereen zich aan moest houden. En wat hierbij ook meespeelde, Versailles was in principe voor iedereen toegankelijk. Dat klinkt misschien absurd, maar het is wel zo en dat was dusdanig zo dat buitenlandse bezoekers in de 18e eeuw zich hier vaak enorm over verbazen. Want in principe kon iedereen die dat wilde zonder al te veel moeite dicht bij de leden van het Franse koningshuis komen. In de tuinen bijvoorbeeld, maar er waren bijvoorbeeld ook gewoon openbare diners van de koninklijke familie waar iedereen als toeschouwer bij aanwezig kon zijn. Nou, een beetje alsof het een soort dierentuin was, zeg maar. Nou, ik denk dat iedereen ook wel snapt dat de beveiliging van Versailles hiermee meteen een vrijwel onmogelijk te organiseren taak was. Dit alles was overigens waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een of andere eeuwenoude traditie met het idee dat elke onderdaan zijn of haar vorst moest kunnen spreken. Nu kan ik me indenken dat dit beeld misschien niet helemaal past bij het standaardbeeld van het absolutistische Frankrijk waarbij de koning helemaal bovenaan de maatschappelijke piramide stond en totale gehoorzaamheid van iedereen onder zich kon eisen. Nou, in de volgende aflevering kom ik hier nog op terug en dan hoop ik ook aan te tonen dat dat beeld sowieso niet echt klopt. Tegelijkertijd met deze totale openheid gold er zoals gezegd een compleet ondoorzichtig en ingewikkeld web van rituelen, tradities en aanspreeknormen. Het kleinste foutje in dat laatste zorgde meteen voor een schandaal en al die rituelen waren daarnaast ook nog eens enorm gecompliceerd. Bij het ochtendritueel van Marie bijvoorbeeld mocht ze niks zelf pakken. Elk kledingstuk werd haar aangereikt door diegene die daarvoor uitverkoren was. En het kwam ook best nog wel eens voor dat halverwege het hele aankleedritueel iemand binnenkwam met een hogere rang, waardoor diegene het recht opeens kreeg om iets aan te reiken. Bepaalde functies konden alleen door mensen van bepaalde rang of afkomst vervuld worden. Maar het kon best zijn dat zo'n bewuste regel alleen gold in bepaalde kamers, jaargetijden of op bepaalde tijdstippen. En sowieso waren er talloze uitzonderingen op vrijwel elke regel. Dit alles gebeurde dus elke dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het was in feite complete waanzin en het zou denk ik elk mens moeite kosten om in zo'n ritme te komen als je er niet, zoals bijvoorbeeld Lodewijk Augustus, mee was opgegroeid. Nou, Marie, die onderging dit alles overigens meestal best prima, maar ja, ze was een mens, dus soms kon ze haar ergernis echt niet verbergen. En nou ja, in dat soort gevallen ging natuurlijk meteen het verhaal rond dat de nieuwe Dauphine wel erg brutaal was. Versailles was kortom voor Marie een compleet vreemde omgeving. Ze probeerde daar haar weg in te vinden, maar dat was een enorme uitdaging. Ze kreeg wel van allerlei kanten adviezen en tips hoe ze zich moest opstellen, maar punt is, dat werkte vaak ook wel een beetje averechts. Want die adviezen die waren lang niet altijd in haar belang. De tantes van haar echtgenoot bijvoorbeeld, die drongen er zeer op aan dat ze tegen bepaalde personen aan het hof een afstandelijke houding aan zou nemen. Bijvoorbeeld tegen de maîtresse van koning Lodewijk XV. Dat is de in de voorgegaande aflevering al genoemde gravin du Barry. Marie kwam er vervolgens pas later achter dat die afstandelijke houding juist negatieve effecten had op haar eigen relatie met haar schoonvader. Nou, het hielp verder niet dat Marie weliswaar een Oostenrijkse graaf bij zich had om haar te helpen haar draai te vinden aan het Franse hof, maar dat die in feite niet meer en niet minder was dan een soort doorgeefluik aan Maria Theresia, de moeder van Marie. Vrijwel alles wat Marie deed of zei kwam via deze graaf van Merci bij haar moeder terecht. Dit had tot gevolg dat Marie regelmatig brieven van haar moeder kreeg waarin deze uitgebreid commentaar gaf op het doen en laten van Marie, op haar uiterlijk, op haar karakter, noem maar op. En dat commentaar was zelden tot nooit positief. Het was ongetwijfeld allemaal niet slecht bedoeld, maar in de praktijk maakte het de toch al onzekere Marie nog onzekerder. Nou, hetgeen waar Maria Theresia het meest kritisch op was, dat was meteen een derde factor in de moeilijke start van Marie, want dat was de relatie met haar man, en dan specifiek het feit dat ze nog geen seks hadden gehad. Kijk, het verwekken van een troonopvolger was absoluut noodzakelijk om de Oostenrijks-Franse alliantie te bestendigen. Maar ja, zolang er geen seks plaatsvond, kon dit natuurlijk niet gebeuren. En ondanks Marie's pogingen gebeurde er ook in de weken en maanden na de bruiloft helemaal niks. Nou, er is veel gespeculeerd over wat hier nou de redenen van zouden zijn geweest. Deels heeft het ongetwijfeld te maken met Lodewijks karakter, die, nou ja, zoals beschreven in de vorige aflevering, van nature erg onzeker was. Daarnaast het feit dat heel Versailles bij wijze van spreken elke ochtend klaar stond om te vragen of het nu al gebeurd was. Dat zal zeker ook niet geholpen hebben. Net zo min als het gegeven dat de seksuele moraal op Versailles sowieso al behoorlijk los was. Door de Oostenrijkse historicus Stefan Zweig is ook wel gesuggereerd dat er een fysieke oorzaak was voor Lodewijks onvermogen om tot seks te komen. Want hij zou last hebben gehad van fimose. Dat is een vernauwing van de voorhuid waardoor een erectie of zaadlozing heel pijnlijk of soms zelfs gewoon niet mogelijk is. Pas na een kleine operatie zou dit uiteindelijk verholpen worden, waarna het huwelijk eindelijk geconsumeerd werd. Dit is een vrij hardnekkig verhaal geworden. Inmiddels echter gaan de meeste historici ervan uit dat het niet klopt. En dat komt eigenlijk omdat er eigenlijk niet echt bewijs voor is. Het staat wel genoemd in enkele bronnen als mogelijkheid, maar er wordt nergens gesteld dat er daadwerkelijk sprake hiervan zou zijn geweest of dat er inderdaad een operatie zou hebben plaatsgevonden. Sterker nog, het bewijs dat er is wijst eerder op het tegendeel. Want in de periode waarin Lodewijk dan die ingreep gehad zou hebben, is hij gewoon elke dag gaan jagen. En nou ja, dat zou niet mogelijk zijn geweest na zo'n operatie. Het was wel zo dat de druk om zwanger te werden nog groter werd toen op een gegeven moment een tweede koninklijke huwelijk aanstaande was. Want een van de broers van Lodewijk die zou gaan trouwen met een prinses uit Savoye. En als uit dat huwelijk wel snel een kind zou worden geboren, dan zou dat in de ogen van het publiek niet alleen behoorlijk vernederend zijn voor Lodewijk en Marie, maar daarnaast zou het betekenen dat er een nieuwe troonopvolger was. Nou, nu is het wel zo dat in de loop der jaren Marie en Lodewijk langzaam maar zeker wel dichter bij elkaar kwamen. Lodewijk die ontdooide heel langzaam een beetje, werd wat minder awkward in de omgang, maar nou ja, het waren allemaal kleine stapjes. Regelmatig sprak Marie de hoop uit in brieven dat het er nu echt van zou gaan komen in bed, maar er gebeurde eigenlijk nog steeds helemaal niks. Wat hierbij natuurlijk ook niet vergeten mag worden, Lodewijk en Marie waren toen ze trouwden 15 en 14 jaar. Dus in feite niet meer en niet minder dan onzekere pubers. Goed, nu golden destijds natuurlijk andere normen dan tegenwoordig, maar toch is ook dit gegeven even goed om in je achterhoofd te houden. Maria Theresia die had hier verder allemaal maling aan, want volgens haar was dit alles 100% totaal en volledig de schuld van Marie, die er blijkbaar niet in slaagde om haar man te motiveren tot de daad. Maria Theresia begreep bijvoorbeeld niks van het feit dat Marie überhaupt akkoord was gegaan met het feit dat zij en Lodewijk elk apart slaapkamers hadden. Want Maria vond dat man en vrouw in hetzelfde bed hoorden te slapen. Wat het hier natuurlijk mee is, het is natuurlijk allemaal leuk en aardig dat Maria Theresia dit vond, maar feit was ook dat het in Versailles nou eenmaal al decennia lang traditie was dat men gescheiden sliep. En dit is eigenlijk een goed voorbeeld van een vierde reden waarom Marie het moeilijk had. Ze zat namelijk constant tussen twee vuren in. Want van Oostenrijkse kant waren er verwachtingen van haar en van Fransen ook. En meestal waren deze precies tegenstrijdig aan elkaar. Om het hiervoor genoemde voorbeeld even aan te halen. Ze was dus akkoord gegaan met gescheiden slapen, met als gevolg dat ze commentaar kreeg van haar moeder. Stel, ze had zich hiertegen verzet, dan had ze ongetwijfeld het verwijt gekregen dat ze zich moest aanpassen aan de normen en waarden van haar nieuwe land. En het feit dat ze dat niet deed, dat dat behoorlijk brutaal was. En dan gaat het in deze om slaapplekken, ook bij allerlei ingewikkelde diplomatieke kwesties zou dit een rol gaan spelen. In 1772 bijvoorbeeld kwamen Oostenrijk, Pruisen en Rusland overeen dat ze elk een deel van Polen zouden innemen. Dat was de zogenaamde eerste Poolse deling. Frankrijk was hier helemaal niet blij mee. Maria Theresia die schreef daarop dat het van levensbelang was dat Marie de relatie met koning Lodewijk goed zou houden, met als letterlijke woorden dat de alliantie daarbij staat of valt. Nou, gelukkig kwam dit uiteindelijk allemaal goed, maar dit was de eerste van een lange, lange reeks aan diplomatieke problemen waarin Marie eigenlijk gedwongen werd om een rol te spelen die haar totaal niet lag. Ze was daar niet voor opgeleid, ze had geen interesse in politiek en diplomatie en ze was er ook gewoon niet goed in. Bijkomend punt was bovendien dat ze in dit soort situaties standaard van Franse kant het verwijt kreeg dat ze de belangen van Oostenrijk veel te veel opeenzette en van haar moeder en haar broer dat ze veel te veel voor Frans was. Nou, een laatste probleem voor Marie Antoinette was dat zij onmiskenbaar het gezicht was van de alliantie tussen Oostenrijk en Frankrijk. En zoals in de vorige aflevering al gezegd, dit verbond was niet populair en zou dat ook nooit worden. Wat dit betreft kun je zeker wel stellen dat ze in feite al met een achterstand begon. Ondanks dit alles was het algehele imago van Marie in de eerste jaren best goed. Het was niet algemeen bekend dat een troonopvolger er in de verste verte niet in zat en daarnaast toonde ze meerdere keren haar warme kant. Bijvoorbeeld toen enkele weken na de bruiloft tijdens een vuurwerkshow in Parijs die gegeven werd ter ere van het huwelijk 130 mensen in het gedrang om het leven kwamen. In de nasleep van deze afschuwelijke ramp stelden Marie en Lodewijk Augustus een geldsom ter beschikking voor de nabestaanden. Een andere keer raakte tijdens een jachtpartij een wijnboer gewond. Marie liet de man in haar eigen koets naar huis brengen en zorgde zelfs voor financiële compensatie. Er zijn meer van dit soort voorbeelden waaruit het behulpzame karakter van Marie onmiskenbaar blijkt. En dat deed het dus ook heel goed naar de buitenwereld toe. Maar ja, ook hier weer. In Wenen werd zo'n houding gewaardeerd en noodzakelijk geacht. Maar in Versailles was men eigenlijk van mening dat zulk gedrag voor een vorstin onnodig was. Nou, hoe je het ook wendt of keert, de start in Versailles was erg moeizaam. En na een tijdje begon Marie dan ook ernstig heimwee naar haar vroegere leven te krijgen. In brieven naar haar moeder en andere mensen aan het hof in Wenen schreef ze uitgebreid hoezeer ze Oostenrijk miste. Tegelijkertijd begon ze een levensstijl te ontwikkelen die haar persoonlijke ellende enigszins zou doen vergeten. Ze werd een graag geziene gast in theaters en bij de opera en er waren wekelijks allerlei feestjes om te bezoeken waar talloze andere jonge, knappe mensen waren en waar de alcohol vaak rijkelijk vloeide. Op een van die feesten leerde ze een jonge Zweedse edelman genaamd Axel Fernse kennen. Naar verluid was het een oogverblindend knappe vent. Marie zou een behoorlijk intieme relatie met hem opbouwen en hoewel het nooit 100% bewezen is, heeft het er alle schijn van dat ze jarenlang regelmatig met elkaar naar bed gingen. Er zijn trouwens ook aanwijzingen dat ze in deze periode een relatie zou hebben gehad met een van haar hofdames, maar ook hier is uiteindelijk niks met zekerheid over te zeggen. Hoe het ook mogen zijn, in april 1774 kwam opeens alles op zijn kop te staan. Want vrijwel uit het niets werd koning Lodewijk XV ziek. Op 3 mei werd duidelijk dat hij de pokken had en zijn toestand die verslechterde snel. En een week later overleed de koning. Veel tijd voor rouw die was er niet, want Lodewijk Augustus had de pokken nog nooit gehad en dus vertrokken de nieuwbakken koning en koningin snel naar een paleis buiten Parijs. Nou, lang zijn ze daar niet gebleven, omdat vermoed werd dat ook daar mensen besmet waren. En om de pokken te ontlopen, heeft het paar uiteindelijk een soort mini-rondrit langs enkele paleizen in de buurt van Parijs gemaakt, die alles bij elkaar zo'n 6 maanden zou duren. Onderweg hebben Lodewijk en Marie, op dat moment respectievelijk 19 en 17 jaar oud, zich ongetwijfeld gerealiseerd dat hun leven compleet anders zou worden. Dat gold overigens niet alleen voor het koninklijk paar zelf, want door heel Frankrijk ging een golf van opwinding. Lodewijk XV die was al in 1715 gekroond en dat betekende dus dat maar een heel klein deel van de Franse bevolking zo'n ceremonie ooit bewust had meegemaakt. Bovendien was Lodewijk destijds pas 5 jaar oud geweest, dus in feite was hij gewoon een kind dat moest doen wat hem gezegd werd. Maar nu was de situatie heel anders. Dit moest wel een gigantisch spektakel worden. Nou, er is wel gesteld dat Marie's populariteit zich in deze opwindende periode op het hoogtepunt bevond. Een voorbeeld daarvan, een juwelier die snuifdoosjes maakte met een portret van haar erop, die verdiende een fortuin met de verkoop daarvan. Het hielp ook dat Marie inmiddels volwassen was en beschouwd werd als een aantrekkelijk persoon. Daarbij ging het overigens vooral om haar uitstraling. Maar uit de talloze bronnen uit die tijd kan niet anders dan geconcludeerd worden dat ze destijds daadwerkelijk een enorme populariteit kende en door velen beschouwd werd als een lichtend voorbeeld. Maar ja, koningin of niet, haar eigen situatie die verbeterde nauwelijks. Haar relatie met Lodewijk bleef afstandelijk en toen Lodewijk moest bepalen wie zijn voornaamste adviseurs als koning zouden worden, negeerde hij nadrukkelijk de suggesties van Marie. Sterker nog, die nieuwe adviseurs kregen kamers in het paleis die dichter bij de kamers van de koning lagen dan de kamers van Marie lagen. Pas later zouden de kamers van koning en koningin met elkaar verbonden worden door een geheime trap, die later overigens nog een belangrijke rol zou gaan spelen. Maar dat komt nog. Ook de seksuele relatie tussen beiden bleef hetzelfde. De situatie werd alleen maar nijpender toen in 1775 bleek dat de vrouw van de broer van de koning wel zwanger was en dat een mogelijke troonopvolger daar dus geboren zou worden. Kijk, natuurlijk was het zo dat een eventueel kind van Lodewijk en Marie die positie van troonopvolger meteen zou overnemen, maar ja, dat kind was er niet en dat zat er in de verste verte ook niet aan te komen. En daarnaast speelde ook mee dat voor Marie eigenlijk überhaupt heel onduidelijk was wat haar rol nu eigenlijk zou gaan worden. Kijk, in de meeste Europese landen hadden door de eeuwen heen vrouwen het wel eens een keer een tijdje voor het zeggen gehad. In Engeland bijvoorbeeld was Elisabeth de Eerste koningin geweest, Oostenrijk had Maria Theresia en in Rusland was Catharina de Grote tsarina. In deze en andere landen bestond dus een zekere traditie van een regerende vrouw. En daarmee hadden kroonprinsessen en koninginnen in deze landen automatisch een relatief sterke positie, omdat men zich ervan bewust was dat die ook zouden kunnen regeren. In sommige landen was die politieke invloed zelfs vastgelegd. Marie's zus Maria Carolina bijvoorbeeld, die was uitgehuwelijk aan de koning van Napels en Sicilië, en die kreeg een positie in de Raad van State van dat land toen ze eenmaal voor een mannelijke troonopvolger had gezorgd. Nou, wat het was, in Frankrijk bestonden dit soort afspraken en tradities eigenlijk niet. Ja, ook daar hadden ze in het verleden wel koninginnen gekend die veel invloed hadden gehad of die een tijd lang geregeerd hadden als plaatsvervanger van hun nog niet volwassen zoon. Voorbeeld daarvan is Catharina de Medici in de 16e eeuw. Maar dat was altijd in het uitzonderlijke geval geweest dat de mannelijke vorst overleden was en de mannelijke troonopvolger nog niet volwassen was. En van zo'n situatie was bij Marie geen sprake. Sterker nog, ze was überhaupt niet eens moeder. En in feite was het dus zo dat een reguliere koningin aan het Franse hof alleen maar een zekere informele macht had. Ze kon de koning beïnvloeden, maar alleen via onofficiële wegen. En dan was het ook nog eens zo dat in de recente geschiedenis het niet de Franse koninginnen waren geweest die veel informele invloed hadden, maar juist de koninklijke maîtresses. De al eerder genoemde gravin du Barry bijvoorbeeld. Of een eerdere maîtresse van Lodewijk XV, marquisin de Pompadour, die onder andere bekend is geworden van de uitspraak "Na ons de zondvloed". Voor Marie was het compleet onduidelijk wat haar rol nu zou gaan worden. Ze had geen officiële functie, maar zoals eerder al gezegd, het werd wel van haar verwacht dat ze invloed op de koning en op het beleid uitoefende, ondanks dat ze dus A. daar geen interesse in had, B. er niet goed in was en C. nooit iedereen tevreden kon houden. Wat wel veranderde nu ze koningin werd, dat was haar hofhouding. Die bestond traditioneel uit ongeveer 500 personen. Nou, per jaar kostte dit aan salarissen ongeveer 4 miljoen livre. Ter vergelijking, een ongeschoolde arbeider verdiende in het Frankrijk van het begin van de 18e eeuw zo'n 250 tot 350 livre per jaar. In onze ogen is dit natuurlijk überhaupt absurd. 500 man personeel. Dat komt echter ook omdat er sprake was van totale overbezetting. Bijvoorbeeld, om voor haar geestelijke en religieuze gezondheid te zorgen, had Marie Antoinette onder andere een groot aalmoeziener, een eerste aalmoeziener, een gewone aalmoeziener, 4 kapelaans, 4 kapeljongens en 2 kapeldeurwaarders in dienst. Nogmaals, het was compleet absurd. En dan was het natuurlijk ook nog eens zo dat niet alleen Marie zo'n hofhouding had, de koning had dat ook. Nu is dat misschien nog niet zo heel gek, maar allerlei aan de koning en koningin gerelateerde figuren aan het hof, zoals bijvoorbeeld de broers van hun koning en hun echtgenoten, hadden elk ook zo'n enorme hofhouding. Het laat zich raden dat de kosten hiervoor natuurlijk echt de pan uitrezen en hier voel je al snel een vaak genoemde achterliggende oorzaak van de revolutie aankomen, namelijk de werkelijk belachelijk hoeveelheden geld die door het Franse koningshuis aan dit soort flauwekul werd uitgegeven. Nou, op zichzelf zit daar natuurlijk ook wel iets in hoor, maar het is toch ook belangrijk om dit enigszins te nuanceren. Want het was in die tijd natuurlijk gewoon normaal dat mensen die een voorname functie hadden een groot personeelsbestand hadden. Voorbeeld, de Spaanse ambassadeur in Frankrijk, dat was een belangrijke persoon, maar natuurlijk echt niet iemand die tot de absolute top behoorde, die had niet minder dan 70 bedienden. En daarnaast, het klopt, dit hele systeem kostte belachelijk veel geld. Maar het was natuurlijk niet zo dat Lodewijk Augustus of Marie Antoinette dit bedacht hadden of dat juist zij degene waren die dit in stand wilden houden. Dit hele systeem was al eeuwen in gebruik en het waren vaak juist diegenen die grof verdienden aan het systeem die het zo wilden laten. Om een voorbeeld te geven, de al eerder genoemde aalmoeziners, die wilden ongetwijfeld helemaal niet dat er eens flink geschrapt zou worden in het personeelsbestand, want dan zou een groot deel van hun een baantje kwijtraken. Maar goed, allemaal leuk en aardig deze nuance natuurlijk. Feit blijft natuurlijk wel dat het enorm veel geld kostte. En die hele discussie over de kosten van het koninklijk huis, die werd langzaamaan in het Frankrijk van die tijd steeds actueler. Want het was inmiddels wel duidelijk geworden dat Frankrijk ernstig in de financiële problemen zat. Die financiële situatie en het onvermogen om die op te lossen, dat is natuurlijk een van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de Franse Revolutie. En daar kom ik in een volgende aflevering uitgebreider op terug. Maar al in 1774, in de aanloop naar de kroning van Lodewijk, werd door minister van Financiën Turgot dringend geadviseerd om de ceremonie zo eenvoudig mogelijk te houden. Niet alleen vanwege de financiële situatie, maar ook omdat het land op dat moment geteisterd werd door economische crisis en door hongersnoden. Aan deze periode van hongersnoden is trouwens een van de beruchtste anekdotes over Marie Antoinette verbonden. Want toen Marie vernam dat het Franse volk geen brood had om te eten, zou ze gezegd hebben: s'il n'ont pas du pain, qu'ils mangent de la brioche. Oftewel vrij vertaald: als ze geen brood hebben, laat ze dan cake eten. En met die woorden liet ze duidelijk blijken dat ze geen flauw benul had van het leven van normale mensen of de situatie waarin die verkeerden. Allemaal leuk en aardig, alleen ze heeft dit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nooit gezegd. Die hele uitspraak die bestond in 1774 namelijk al meer dan een eeuw en was eerder in een iets andere variant toegeschreven aan een echtgenote van Lodewijk XIV. En in 1751 werd gezegd dat een van de zussen van Lodewijk XV zoiets gezegd zou hebben. Nou, dat die hele uitspraak uiteindelijk aan Marie is blijven kleven, dat is waarschijnlijk een gevolg van een boek van de Franse verlichte denker Jean-Jacques Rousseau. Want in zijn biografie Confession, die geschreven werd in 1769, maar pas uitgegeven werd in 1782, stelde Rousseau dat de uitspraak gedaan zou zijn door een verder niet bij naam genoemde, tussen aanhalingstekens, grote prinses. Nou, dit kan niet Marie Antoinette geweest zijn, want ja, die woonde in 1769 überhaupt nog helemaal niet in Frankrijk. Maar ja, in 1782, toen het boek is uitgegeven, was ze wel in Frankrijk en was haar reputatie inmiddels dusdanig aan het kelderen dat dat hele zinnetje perfect in het op dat moment heersende beeld paste. Want nou ja, je kunt wel stellen dat na de kroning van Lodewijk op 11 juni 1775 Marie's populariteit in een soort rechte lijn bergafwaarts ging. Marie is zelf overigens nooit gekroond geworden, maar kreeg als vrouw van wel de titel koningin. Maar goed, dat even terzijde. Voor die groeiende impopulariteit waren allerlei redenen. Om te beginnen was het problematische seksuele huwelijksleven van Marie en Lodewijk nog steeds een ding. En het begon ook bij het grote publiek op te vallen dat het wel erg lang duurde eer er een troonopvolger was. In allerlei pamfletten en spotprenten werden koning en koningin dan ook steeds meer belachelijk gemaakt hierom. Ligt het aan de koningin die bij een voorhuid denkt aan een nieuwe modekleur? Of aan de koning wiens zaad bestaat uit water? Nou, dat soort teksten moet je dan aan denken. Nou, dit alles was natuurlijk enorm vernederend, maar Marie hielp zelf ook niet echt mee aan een beter imago. Eerder heb ik al iets gezegd over haar levensstijl en die werd met de tijd in feite steeds losbandiger. Deels was dat in principe allemaal vrij onschuldig. Zo hield Marie ervan om te paard door de bossen te racen. Niet zoveel mis mee natuurlijk. En de al eerder genoemde feestjes, theaters en opera's die ze bezocht, ja, dat was op zichzelf natuurlijk ook allemaal niet zo erg. Problematischer was dat Marie intussen een enorme liefde voor allerlei kaartspelen aan het ontwikkelen was, waarbij vaak grof geld werd ingezet en waarbij de spelletjes vaak de hele nacht duurden. Nu was gokken op zichzelf een veel voorkomend tijdverdrijf en dus probleem aan het Franse hof, maar de goklus van de koningin en het geld dat ze daarbij verloor gingen letterlijk ten koste van de schatkist. En, nou ja, op zichzelf waren zeker die eerste genoemde dingen, zoals gezegd, best wel onschuldig. Maar wat natuurlijk wel gebeurde, was dat er na verloop van tijd door veel mensen wel wat vraagtekens werden gezet bij het feit dat de koningin blijkbaar niet in staat was om met de koning een erfgenaam te produceren, maar zich ondertussen wel omringde met allerlei andere knappe mannen en vrouwen waarmee ze tot in de vroege uurtjes aan feesten was. Was het niet beter als ze wat meer energie zou steken in het verleiden van de koning? Geruchten over allerlei minnaars, minnaressen en wilde seksuele escapades, die werden dan ook in deze periode steeds luider. Een andere bron van kritiek waren het uiterlijk en de kledingstijl van de koningin, want die waren volgens haar critici veel te extravagant. Maria Theresia overigens was het hier hartstochtelijk mee eens. In Marie's verdediging, ze was heus niet de enige aan het Franse hof die zoveel geld uitgaf hieraan. En bovendien was dit nou eenmaal wat een koningin behoorde te doen. Parijs was de modehoofdstad van Europa en de Franse koningin was het absolute middelpunt daarvan. Er was in de stad een enorme handel in dure kleding, sieraden en accessoires. En de koningin die werd daarin min of meer geacht de trendsetter te zijn. Maar ja, dat kostte natuurlijk wel wat. Het kledingbudget van Marie was bij lange na niet toereikend voor haar uitgaven. In 1776 bijvoorbeeld was haar toelage 150.000 livres, maar ze gaf dat jaar meer dan drie keer zoveel uit. Een laatste regelmatig terugkerend kritiekpunt was het Petit Trianon. Dat was een paviljoen dat gelegen was in de tuin van Versailles. Het was ooit gebouwd door Lodewijk XV als cadeau voor een van zijn maîtresses en in 1775 gaf Lodewijk XVI het cadeau aan zijn vrouw Marie. En die nam meteen zowel het gebouw als de omliggende tuin grondig onder handen. Waarschijnlijk zag Marie het Petit Trianon vooral als een plek om zich terug te trekken en een beetje privacy op te zoeken. Maar haar criticasters gingen het al snel het nieuwe Schönbrunn noemen, een verwijzing naar het Paleis van Wenen, en schilderden het Petit Trianon af als een plek die puur voor het plezier van de koningin gebouwd was, met gouden en zilveren muren waar zij allerlei wilde seksfeesten kon houden. En dat allemaal van het geld van de Franse bevolking. En toen ook nog eens enkele jaren later bekend werd dat Marie vlakbij het Trianon een imitatieboerendorpje had laten bouwen, nou, toen was de kritiek helemaal niet meer om te houden. Want dat dorpje, zo gingen de geruchten, dat werd gebruikt door de koningin en haar kliek om daar boertje en boerinnetje te kunnen spelen. Dat was helemaal niet zo, maar dat beeld van de verwende koningin en haar hof die uit een soort ultieme verveling het leven van normale mensen gingen imiteren, dat zou een bijzonder sterke mythe blijken en, nou ja, wederom een die het imago van Marie-Antoinette allesbehalve goed deed. Maar goed, hoe moet je deze kritiek en Marie-Antoinette in het algemeen in deze periode nou duiden? Nou, daar zijn verschillende theorieën over. Sommige historici die zijn van mening dat haar gedrag simpelweg een uiting was van haar karakter. Ze was nou eenmaal niet geïnteresseerd in zaken als politiek en bestuur en was nou eenmaal een beetje een, ja, bimbo zogezegd, die gewoon echt geen idee had van de wereld om haar heen. Anderen die stellen dat dit misschien deels waar is, Marie was inderdaad niet geïnteresseerd in politiek bijvoorbeeld, maar het gedrag dat ze vertoonde paste op zichzelf gewoon prima binnen de heersende normen aan het Franse Hof. Iedereen had veel te veel bedienden, iedereen gaf veel te veel geld uit aan frivoliteiten bijvoorbeeld. Marie was daarmee niet anders dan de anderen in haar omgeving, maar vanwege haar positie als koningin, het gebrek aan een erfgenaam en haar afkomst uit Oostenrijk werd zij het gezicht van de kritiek op het koningshuis. Nou, een derde theorie die stelt dat het gedrag van Marie vooral gezien moet worden als een vorm van escapisme. Want, zo stelt deze groep historici, Marie was als 14-jarige naar Frankrijk gekomen, ze moest een waslijst aan verwachtingen waarmaken en in elk geval op zijn minst een troonopvolger baren. Nou, 7 jaar na het sluiten van het huwelijk was die troonopvolger in geen velden of wegen te bekennen en van een relatie met haar man was nauwelijks sprake. Bovendien was ze enorm zoekende naar haar rol en daarnaast werd ze aan alle kanten afgemaakt. De kritiek die ze kreeg, of dat nou van haar moeder was, van de pamfletten, de spotprenten, noem maar op, die heeft haar sowieso enorm geraakt. Tel dit alles bij elkaar op en dus zocht Marie simpelweg naar een uitweg in een extravagante levensstijl. Zoiets als dan maar zoveel mogelijk genieten. Nou, wat het natuurlijk is, in al deze theorieën zit waarschijnlijk wel een kern van waarheid en tegen al deze theorieën kun je ook een hoop inbrengen. Feit is echter dat het er allemaal niet zo heel erg best uitzag in 1777. Maar, gelukkig voor Marie, zat een ommekeer eraan te komen en die zou toch wel uit een enigszins onverwachte hoek komen. Want ook in Oostenrijk maakte men zich inmiddels behoorlijk druk over het uitblijven van die troonopvolger die de alliantie tussen Frankrijk en Oostenrijk moest bestendigen. En dus besloot keizer Jozef II, Marie's oudste broer, in april 1777 zelf maar eens een keer langs te gaan in Versailles. Dat deed hij incognito onder de naam graaf Falkenstein. Het incognito reizen was een bewuste keuze geweest van de keizer, want daardoor hoefde er niet aan allerlei tijdrovende ceremoniële plichtplegingen gedaan te worden. De keizer sliep bijvoorbeeld ook gewoon in een herberg bij Versailles. Nou, de keizer wilde dit allemaal heel graag, omdat hij eigenlijk maar kwam voor één doel, namelijk het huwelijk van zijn zusje redden. En hij wilde dus veel tijd met name Marie besteden. En tijdens die momenten die hij met Marie had, spaarde hij haar absoluut niet. Hij zeek haar uiterlijk bijvoorbeeld tot op het bot af en veroordeelde haar gedrag keihard. Maar, en dit was waarschijnlijk cruciaal, hij was ook lief voor haar. Later zou hij zeggen dat hij haar daadwerkelijk als zijn kleine zusje beschouwde, of misschien zelfs wel als een soort dochter. Je moet hierbij ook niet vergeten dat Jozef 15 jaar ouder was dan Marie, dus hier zit misschien best iets in. Bovendien, wat misschien ook meespeelde, Jozefs vrouw die was op dat moment al bijna 10 jaar dood en hij was nooit hertrouwd. Misschien was het wel zo dat hij zich in het bijzijn van Marie realiseerde hoe fijn het was om met een wederhelft te zijn die niet ondergeschikt was aan hem, zoals bijvoorbeeld zijn bediende. Nou, het komt er uiteindelijk eigenlijk op neer dat Jozef daar slaagde waar Maria Theresia de hele tijd faalde. Hij wist Marie te raken. Toen hij wegging, liet hij een brief voor haar achter vol met adviezen. En ook hier schuwde hij een harde toon absoluut niet, want het respect dat ze kreeg was volgens de keizer alleen maar te danken aan haar positie als koningin. Zelf deed ze vooralsnog helemaal niks om dit respect te verwerven en dat moest nou maar eens een keertje afgelopen zijn. En daarbij moest ook haar houding tegenover Lodewijk maar eens een keertje gaan veranderen. Maar Jozef raakte niet alleen Marie, want hij besteedde ook veel tijd met de Franse koning. En tijdens een 2-tal gezamenlijke wandelingen spraken de beide vorsten lange tijd met elkaar. We weten niet wat daar precies gezegd is, maar het heeft er alle schijn van dat Jozef ook Lodewijk eens even goed heeft toegesproken. En misschien heeft hij dat wel als een soort vader gedaan. Wie zal het zeggen? Vergeet niet dat Lodewijk eigenlijk nooit echt een vaderfiguur gehad heeft. Dus misschien dat juist zo'n Jozef wel tot hem doordrong of hem daardoor wist te raken. In elk geval wees Jozef Lodewijk op zijn plichten als koning en het belang van een troonopvolger. Nou, later heeft de keizer in een brief aan zijn broer beschreven wat hem verteld was. Ik parafraseer het even, maar wat hij schreef komt eigenlijk hierop neer. De koning heeft in bed prima erecties. Hij brengt zijn lid ook regelmatig bij haar binnen. Haar is natuurlijk Marie Antoinette. Maar blijft dan vervolgens 2 minuten lang liggen zonder een vin te verroeren. Daarna trekt hij zich terug zonder een zaadlozing te hebben gehad en gaat slapen. Soms heeft hij 's nachts spontane zaadlozingen, maar als die in haar zit, gebeurt er nooit iets. Hij is zelf wel heel tevreden met hoe hij het doet. De Oostenrijkse keizer had verder een heel duidelijke mening over het gedrag van Lodewijk, want schreef hij, als ik erbij was geweest, had ik meteen maatregelen genomen. Ik zou hem eens goed met de zweep hebben gegeven. Jozef voegde er overigens wel ook aan toe dat het gebrek aan actie in bed net zo goed te wijten was aan de passiviteit van zijn eigen zus. Zijn conclusie was simpelweg, Lodewijk en Marie waren 2 ongelofelijke klungels. Geloof het of niet, de woorden van de keizer hadden succes. Eindelijk werd het huwelijk daadwerkelijk en volledig geconsumeerd. En het resultaat was daarna. In het voorjaar van 1778 was Marie eindelijk zwanger. Nou, veel historici die zien in Marie's eerste zwangerschap een breukmoment in hun leven, als zijnde het moment waarop ze volwassen werd. Nu is dit op zichzelf natuurlijk geen unieke ontwikkeling, dit is iets wat natuurlijk wel vaker voorkomt. Marie zelf trouwens was compleet in de wolken met de hele zwangerschap. Uiteindelijk kreeg ze vlak na middernacht op 19 december 1778 voor de eerste keer weeën en rond 8 uur in de ochtend moest ze gaan liggen. Om haar heen speelde zich ondertussen een soort compleet totaal pandemonium af. Want vanaf het moment dat bekend was geworden dat de koningin weeën had, hadden tientallen hovelingen zich verzameld rondom haar vertrekken. En de kamer waarin Marie lag te bevallen stond dan ook bomvol met allerlei mensen. Uiteindelijk werd om 11:30 het kind geboren. Het was een meisje dat de naam Marie-Thérèse kreeg, wat natuurlijk de Franse versie is van Maria Theresia. Toch een beetje een teleurstelling, zo vonden sommigen. Want ja, een vrouw mocht volgens de Franse wet de troon niet erven. Lodewijk XVI heeft overigens nooit blijk van enige teleurstelling over de geboorte van zijn dochter gegeven. En Marie zelf, die was er stiekem wel blij mee. Want, zo zou ze gezegd hebben, een zoon die zou ik hebben moeten afstaan aan de staat, maar een dochter die is gewoon van mij. Dat waren echter overwegingen voor later, want Marie had na de bevalling heel andere dingen aan haar hoofd. De ramen van de kamer die zaten dicht. Er waren zoals gezegd tientallen mensen om haar heen, de inspanning van de bevalling, het daarmee gepaardgaande bloedverlies. Al deze factoren leidden ertoe dat de koningin zich steeds slechter begon te voelen. En in de drukte rondom haar had niemand daar verder oog voor. Pas toen de koningin flauw viel kreeg men het door en werden snel wat ramen opengezet waarna Marie weer bijkwam. Na de bevalling bleef Marie enkele dagen in bed en probeerde in die periode onder andere om haar dochter borstvoeding te geven, iets dat geheel in lijn was met de in die tijd populair geworden theorieën van Rousseau over een natuurlijk moederschap, maar wat volgens haar moeder totaal verkeerd was. Maria Theresia was er namelijk net als veel anderen destijds van overtuigd dat borstvoeding geven een natuurlijke vorm van anticonceptie was en dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn. Er was nu een kind, hartstikke leuk, maar er moeten er meer komen en vooral natuurlijk een jongen. De geboorte van Marie-Thérèse zorgde er ook voor dat Marie en Lodewijks relatie aanzienlijk verbeterde. Ze groeiden nu echt meer naar elkaar toe. Toen Marie in 1779 een aanval van de mazelen kreeg, ging ze 3 weken in quarantaine in het Petit Trianon. Dat kwam haar natuurlijk op veel kritiek te staan, omdat ze niet minder dan 4 jonge mannen meenam als gezelschap. Hè, daar gaan we weer. Wat gaat ze daar nou weer mee doen met die 4 mannen? De koning zelf die boeide het allemaal niet zoveel. Die miste Marie zo erg dat hij haar nog voor de 3 weken om waren opzocht. En toen in de jaren 1780 door adviseurs van de koning gesuggereerd werd dat het misschien goed was om een maîtresse te nemen, liet Lodewijk meteen weten dat hij dat absoluut niet van plan was. Toen zijn adviseurs hem erop wezen dat zijn voorgangers Lodewijk de 14e en 15e juist beroemd waren om hun seksuele capaciteiten, mede vanwege hun maîtresses, liet Lodewijk de 16e meteen weten dat hij zeker niet van plan was om die geschiedenis te herhalen. Even tussendoor trouwens, let hier ook goed op het verschil in houding tegenover mannen en vrouwen. Bij de koning werd het min of meer aangemoedigd dat hij een maîtresse nam, maar bij Marie was dit juist aanleiding voor allerlei geruchten en kritiek. Los van dit alles, het was logischerwijs een ongelofelijke opluchting voor Marie dat ze niet langer het doelwit was van allerlei grappen over haar vruchtbaarheid, de impotentie van de koning en dat soort dingen. En ze was niet langer een buitenbeentje. Ze had laten zien dat ze wat in die tijd beschouwd werd als min of meer de belangrijkste taak voor een koningin kon uitvoeren. Kinderen krijgen. Door de komst van het kind begon Marie haar leven ook anders in te richten. Zo verlangde ze enorm naar nog meer privacy. Met kleine stapjes probeerde ze de totale openheid die in Versailles gold met ietsjes te verminderen. Dat deed ze uiteindelijk wel met succes. Na verloop van tijd bijvoorbeeld kon ze zelfs bij momenten rondlopen in gewone alledaagse kleding in plaats van de stijve galakledij die ze als koningin geacht werd te dragen. Natuurlijk was ook hier weer heel veel commentaar op, maar Lodewijk wuifde dat verder weg door te zeggen dat al die dingen die Marie invoerde hem veel te goed uitkwamen om er kritiek op te hebben. Maar uiteraard was lang niet alles rozengeur en maneschijn. Natuurlijk omdat het met Frankrijk zelf niet goed ging, al speelde dat voor Marie ongetwijfeld op dat moment vooral op de achtergrond. Maar een veel persoonlijker drama voor haar was dat op 29 november 1780 haar moeder, keizerin Maria Theresia, overleed. Marie schreef aan haar broer Jozef dat ze ontroostbaar was. Jozef die was vanaf nu de enige keizer van het Habsburgse Rijk. En voor Marie veranderde daarmee toch wel het een en ander. Ze kreeg bijvoorbeeld geen verwijtende brieven meer van haar moeder, wat stiekem misschien best een opluchting was. En bovendien werden al haar gangen en al haar doen en laten niet meer minutieus doorgebriefd door de graaf van Merci. Maria Theresia had dat heel belangrijk gevonden, maar Jozef die hechtte er veel minder waarde aan. In de kern echter bleef de situatie ongewijzig. Marie werd geacht aan twee landen volledige en complete loyaliteit te betonen. En dat bleef problematisch. In 1781 wilde Jozef met Franse steun graag de haven van Antwerpen heropenen. Nou, dit leidde tot een diplomatiek conflict met de Republiek. En Jozef die ging ervan uit dat Frankrijk hen zou steunen en rekende erop dat Marie dat even zou regelen. Maar het was zo dat Frankrijk uiteindelijk ook vooral heel veel belang had bij een goede band met de Republiek, aangezien de Republiek een mogelijke bondgenoot was tegen Groot-Brittannië. En dus werd uiteindelijk een compromis gesloten tussen Oostenrijk en de Republiek onder Franse leiding, het zogenaamde Verdrag van Fontainebleau. Daarin werd onder andere afgesproken dat de Schelde gesloten zou blijven, maar dat de Republiek wel een geldbedrag aan Oostenrijk zou overmaken. Dat geldbedrag was al voor het sluiten van het verdrag door Oostenrijk geëist als voorwaarde om een oorlog te voorkomen en het kwam neer op 10 miljoen gulden. Maar de Republiek die kon of wilde hier echter maar de helft van betalen. Nou, zo dreigde alsnog een oorlog, totdat uiteindelijk Frankrijk besloot om de overige 5 miljoen aan Oostenrijk te betalen. Nou, uiteindelijk had dus niemand in dit hele conflict echt gewonnen, maar het was wel duidelijk wie het fout had gedaan. Dat was namelijk Marie Antoinette. Voor het grote publiek leek het namelijk alsof zij geprobeerd had om Lodewijk te manipuleren ten gunste van Oostenrijk. En toen ook nog eens bekend was dat Frankrijk een geldbedrag aan Oostenrijk had overgemaakt om de kwestie te sussen, toen was er al helemaal publieke woede. Uiteraard was keizer Jozef ook hoogst ontevreden over zijn zusje, want hij had niet de steun gekregen die hij verwacht had. Nou, aan dit voorbeeld zie je weer hoe Marie telkens weer klem kwam te zitten in het web van verwachtingen dat van twee kanten over haar gespannen was. Nou, tussendoor was er ook wel weer heugelijk nieuws, want Marie bleek opnieuw zwanger en op 22 oktober 1781 werd haar tweede kind geboren. En tot ieders intense vreugde bleek het dit keer wel een jongetje te zijn dat de naam Lodewijk Jozef kreeg. Dit keer had Marie er overigens wel voor gezorgd dat er een stuk minder mensen bij de bevalling aanwezig waren, maar dat even terzijde. Hoe dan ook, in zekere zin had Marie hiermee haar taak volbracht. 11 jaar en 6 maanden nadat ze als prinses naar Frankrijk was gebracht, had ze een troonopvolger op de wereld gezet. En de reacties die waren daarnaar. In Frankrijk werd in het hele land feest gevierd en ook in Oostenrijk was men trots op wat tussen aanhalingstekens hun Marie gepresteerd had. Eind goed al goed dan? Nou nee, dat zeker niet. Want de kritiek die ging gewoon door. Er waren bijvoorbeeld zowel na de geboorte van Marie-Thérèse als na de geboorte van de Dauphin spotprenten en pamfletten verschenen waarin gesuggereerd werd dat Lodewijk XVI helemaal niet de vader was van de kinderen, maar dat die het resultaat waren van de vele affaires die Marie wel niet moest hebben. Sommige pamfletten gingen zelfs nog verder en concludeerden dat het toch echt een van de broers van de koning moest zijn die Marie bezwangerd zou hebben. Incest dus! Er werden hier zelfs hele kluchten over geschreven en opgevoerd. Voor de volledigheid even, zoals eerder gezegd, het staat wel min of meer vast dat Marie affaires had. Die Zweedse graaf van Verse bijvoorbeeld, die kwam regelmatig langs op Versailles. En het is dan ook geen onterechte vraag of hij niet inderdaad vader van de kinderen geweest kan zijn. Maar als je kijkt naar de momenten waarop beide samen waren en dat afzet tegen de periodes dat Marie zwanger was, dan lijkt dat in elk geval heel erg onwaarschijnlijk. En ook het feit dat Lodewijk eigenlijk nooit in twijfel heeft getrokken dat de kinderen van hem waren, spreekt hiervoor natuurlijk. Marie die stortte zich na de geboorte van haar tweede kind volledig in het gezinsleven. In 1783 was ze opnieuw zwanger, maar deze zwangerschap eindigde helaas in een miskraam. Ondertussen overigens werd ook al volop nagedacht over een eventuele huwelijkspartner voor Marie-Thérèse. Want zoals in de eerste aflevering al gezegd, dat was het lot van prinsessen. Trouwen om diplomatieke redenen. Marie-Antoinette zelf had hier een vrij uitgesproken mening over, want zij wilde namelijk het liefst vermijden dat haar dochter, net als zij ooit, op jonge leeftijd naar een ander land zou worden gestuurd. Nou, of er ook naar Marie zou zijn geluisterd, dat is natuurlijk een heel andere vraag. De opvoeding van Marie-Thérèse, dat was overigens nog een heel ding, want ze was volgens tijdgenoten behoorlijk arrogant. Een eigenschap die, interessant genoeg, door de Franse hovelingen werd toegeschreven aan de Oostenrijkse achtergrond van haar moeder. En die volgens Habsburgse vertegenwoordigers een typische karaktereigenschap van de Franse koninklijke familie was. Marie-Antoinette deed veel moeite om Marie-Thérèse zo goed mogelijk op te voeden. Om haar arrogantie in te tomen bijvoorbeeld, moest ze verplicht met arme kinderen spelen. Ja, of dit pedagogisch gezien nou zo verantwoord is, kun je je natuurlijk afvragen, maar het laat in elk geval zien dat Marie betrokken was bij de opvoeding van haar kinderen. Marie-Thérèse zelf vond haar moeder overigens vooral heel erg streng. De Dauphin Lodewijk Jozef was helaas een heel ander verhaal. Hij had een behoorlijk zwakke gezondheid en had heel regelmatig last van koortsaanvallen. Hij stond wel bekend als een heel erg lief kind, maar het was wel duidelijk dat er, bot gezegd, behoefte was aan een tweede zoon, omdat het er alle schijn van had dat Lodewijk Jozef niet oud zou worden. In 1784 bleek Marie opnieuw zwanger en op Paaszondag in maart 1785 beviel ze van een blakend gezonde jongen, Lodewijk Karel. Aan die bevalling was echter een vervelende affaire voorafgegaan, die de toch al tanende reputatie van Marie geen goed deed. Want nu ze een gezin had, wilde Marie graag een nieuw zomerkasteel hebben, waar plek genoeg was voor iedereen. En haar oog was daarbij gevallen op het paleis van Saint-Cloud, dat vlakbij Parijs lag. Belangrijk detail hierbij, er was bedacht dat dit een privé-aankoop van Marie zou worden. Natuurlijk moest de koning toestemming geven, maar het paleis zou op naam van Marie komen te staan. Dit was met opzet zo geregeld, want daardoor zou het gemakkelijker zijn om het paleis later na te laten aan een van de kinderen. Maar goed, dit alles pakte compleet verkeerd uit. Ten eerste vanwege de kosten. De aankoop van het paleis zou zo'n 6 miljoen livres kosten. Dat werd in principe gedekt door de verkoop van andere bezittingen, maar dat onderdeel van het verhaal werd door de critici meestal genegeerd. En toen daarnaast ook nog eens bekend werd dat het paleis privébezit van de koningin werd, ja, dat was toch wel het ultieme bewijs dat Marie de baas speelde over Lodewijk en dat die laatste helemaal niks te zeggen had. En een ander bizar gerucht was dat door deze constructie het paleis na de dood van Lodewijk zomaar zou toevallen aan de keizer van Oostenrijk, die daarmee gewoon een stuk Frankrijk in handen zou krijgen. Dit was natuurlijk allemaal complete onzin, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar in deze situatie van steeds verder afnemende populariteit werd in 1785 een vierde kind geboren, Sophie Hélène. Waarschijnlijk werd het kindje te vroeg geboren en in elk geval ging het met de baby vanaf het begin niet goed. Uiteindelijk zou het kindje vlak voor haar eerste verjaardag komen te overlijden. De zwangerschap en het overlijden van het kindje trokken een zware wissel op Marie, evenals de niet aflatende stroom van roddels en kritiek. En in deze periode speelde ook nog een heel andere kwestie, waar Marie vrij letterlijk bijna niks mee te maken had, maar die haar heel zwaar werd aangerekend. Ik kom hier op een later moment nog even op terug. Met Lodewijk ging het intussen ook niet zo heel erg goed, al had dat deels andere redenen. De situatie in Frankrijk die was namelijk onhoudbaar aan het worden. Financieel zat het land compleet aan de grond en er moesten hervormingen komen en Lodewijk die moest daar leiding aan gaan geven. Maar zijn apathie en besluiteloosheid die waren in deze situatie juist exact de verkeerde eigenschappen. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop je in deze aflevering te hebben laten zien hoe het leven van Marie in Frankrijk na haar huwelijk eruit zag. Dat ze in het begin nog best populair was, maar dat ze in de loop der jaren steeds meer een imago kreeg van domme bimbo die er een losbandige levensstijl op nahield en zonder na te denken bakken met geld uitgaf. Of dat beeld terecht is, daar kun je over discussiëren. Dat ze er deels zelf schuld aan was, kun je lastig onwaar noemen. En daarmee bedoel ik dat ze inderdaad een tijd lang een feestend bestaan leidde, dat ze inderdaad veel te veel geld uitgaf en dat het zeker een gegeven is dat ze in elk geval op dat moment onvoldoende besefte welke rol ze had en welk effect haar gedrag had op haar imago. Je kunt zeggen dat Marie dit alles beter had kunnen aanpakken. Het ding is natuurlijk, bij dit alles kun je ook argumenten aandragen die aantonen dat ze in feite weinig anders deed dan anderen. Zoals in deze aflevering al meerdere keren gezegd, het hele hof gaf bizar veel geld uit en zette met regelmaat de bloemetjes buiten. Maar ja, zo kun je daar weer tegenin brengen. Juist dat gegeven is misschien wel het belangrijkst, want Marie Antoinette was natuurlijk niet zomaar iemand, ze was de koningin van Frankrijk. Ze had een voorbeeldfunctie. Niemand interesseerde het als een of andere random edelman duizenden livres aan kleren voor zijn vrouw uitgaf. Maar wel als het de koningin betrof, want dat ging van belastinggeld. Dat ze zich dat nooit besef heeft en ook niemand heeft toegelaten die haar dat duidelijk heeft gemaakt, is ontegenzeggelijk niet handig geweest. Maar ja, om ook hier weer iets tegenin te brengen, de vraag is natuurlijk ook wie haar dat dan had moeten zeggen. Want het is niet zo dat zij dit hele systeem bedacht had en er waren honderden, misschien wel duizenden mensen die er juist baat bij hadden dat alles vooral bleef zoals het was. En tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat haar impopulariteit voor een belangrijk deel gewoon veroorzaakt werd door factoren die buiten haarzelf lagen. In zekere zin is het natuurlijk zo dat de losbandige periode in haar leven die ze zo rond haar 20e had, haar voor altijd is blijven achtervolgen. Vrijwel alle historici die zijn het erover eens dat dat wel grotendeels voorbij was toen ze eenmaal moeder werd. Dat ze toen rustiger en voorzichtiger werd lag niet alleen daaraan natuurlijk. Een andere reden waren natuurlijk ook de vele roddels en kritieken die ze constant kreeg. Die hebben haar logischerwijs enorm geraakt. Zoals gezegd kun je zeggen dat ze hier deels zelf schuld aan was, maar tegelijkertijd werd het imago van feestprinses die niks gaf om het volk en alleen maar geld uitgaf op echt bijna bizarre wijze jarenlang herhaald in allerlei spotprenten en pamfletten. En dusdanig vaak dat verhalen een eigen leven gingen leiden. Bijvoorbeeld over het Petit Trianon of over de aankoop van Saint-Cloud. Marie kon hier verder heel weinig aan doen. En daarnaast was en bleef ze die Oostenrijkse. Marie was het gezicht van de alliantie tussen Frankrijk en de oude vijand en werd er dan ook vaak van beticht stiekem de belangen van de Oostenrijkers te behartigen. Wat overigens wel interessant is, is dat ze in die rol meestal vaak niet een domme bimbo was, maar juist een slinkse intrigante die de koning manipuleerde en achter de schermen constant bezig was om de boel ruksigloos naar haar eigen hand te zetten en Frankrijk in het verderf te storten. Kijk, en hier zie je ook wel weer een beetje aan hoe bizar dit soort dingen eigenlijk werken. Want wat was Marie nou? Was ze nou een domme bimbo of een meestermanipulator? Nou, uiteraard waren er in deze periode in haar leven ook mooie momenten en triomfen. De geboorte van haar kinderen bijvoorbeeld heeft haar daadwerkelijk heel veel vreugde gebracht, evenals de verbeterde relatie met Lodewijk. Maar haar imago, daar zou het nooit meer goed mee komen. Frankrijk stond op het punt van instorten. Het land kampte met talloze problemen en Marie was in veel opzichten de perfecte zondebok. Je kon haar zowel zien als geldverspillende bimbo die het land naar de kloten hielp, maar ook als slinkse heks die het land wilde uitleveren aan Oostenrijk en het op die manier naar de knoppen hielp. En wat ze in juni 1788 nog niet wist, was dat een van de grootste omwentelingen uit de westerse geschiedenis voor de deur stond, de Franse Revolutie. Het is natuurlijk bekend hoe het met Marie afloopt, maar de weg daarnaartoe is tegelijkertijd zowel enorm fascinerend als bijzonder gruwelijk en naar. Maar zoals hiervoor al gezegd, dat is iets voor de volgende keer. Mocht je meer van dit onderwerp willen weten, ik heb ook voor deze aflevering veel gehad aan het in de vorige aflevering al genoemde boek van Antonia Fraser. Daarnaast zijn er sowieso talloze websites te vinden met informatie over Marie, al zijn er daar ook best wel wat bij die veelal blijven hangen in de bekende clichés. Los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. Een link naar beide pagina's vind je in de show notes. En daarnaast vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. Wil je de show steunen? Dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. Via Fooiepot kun je geheel vrijblijvend een donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt door mij. Dit kan dus via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Heb je vragen of opmerkingen of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta of mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg veel dank voor het luisteren en de volgende keer gaan we door naar het laatste deel over Marie Antoinette.